En dan spreek ik u aan als geliefde vrienden van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. Ja, ik zei het net al, dat onze God en dat zijn geest de grote creatieve schepper is van alle dingen. Wanneer je goed kijkt in de natuur, ik liep vanmorgen nog in een tuin rond en toen dacht ik, wat heeft God toch het allemaal weer ontzettend mooi gemaakt. God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Dat kun je vandaag ook nog wel zeggen wanneer je in het bos loopt en wanneer je let op de details van de schepping. Hoeveel verschillende soorten insecten zijn er wel niet? Hè? Hoeveel miljoenen bloemen en blaadjes en bloesems zijn er wel niet? Miljarden. Miljoenen eitjes worden gelegd in ontelbaar veel vogelnestjes, overal. Vanmorgen hoorde ik ook nog bij een nestje jonge vogels piepen. Elke sneeuwvlok heeft een uniek patroon. Geen zebra is hetzelfde. En ook wij mensen allemaal uniek met een eigen vingerafdruk, iris-patroon en karakter. Ons lichaam is een kunstwerk. Hoe kinderen groeien in de buik van de moeder, van zo piepklein af, tot wondertjes die geboren worden. Ja, het is een wonder. Dingen, er zijn zoveel wonderen om ons heen waar we ons over kunnen verwonderen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toppen van de bergen. En dan hebben we het nog niet gehad over de onmetelijkheid van de oceaan en de diepte daarvan. De oneindige rijkdom van de dierenwereld en de plantenwereld. De onmetelijke dimensies van het heelal met ontelbaar veel sterren en de zonnestralend middelpunt. Heel ons leven op aarde, wat soms zo gewoon en zo normaal en onbetekenend soms lijkt, is in feite een wonder. En aan het begin van dat wonder staat de Heere God als de grote creatieve schepper van alle dingen. Hij staat apart van zijn schepping, als de heilige, als de almachtige, als de eeuwige God. Wij mensen kunnen niet iets scheppen uit niets, zoals hij dat kan. Enkel door het te zeggen. Wij kunnen alleen maar dingen bewerken. En we kunnen het natuurlijk vernielen. En daar zijn we met z'n allen ook wel hard mee bezig. Hè? Wij zijn zoveel beperkter en zwakker. En we zijn maar tijdelijk. En we zijn vaak zondig. En toch wil de Heere God nou juist ons als mensen gebruiken. En komt hij steeds weer op allerlei manieren naar ons toe. Doordat hij onze wereld gemaakt heeft. In Christus, zijn eigen Zoon. Door de Heilige Geest. Vandaag weer. Door zijn woord en door zijn geest. Hij komt steeds weer naar ons toe. Hij geeft op ons. Hij heeft ons lief. Hij wil ons leiden. Hij wil ons vormen. Hij wil ons zelfs gebruiken om mee te bouwen aan zijn kerk en zijn koninkrijk. Dat blijkt al uit de eerste bladzijde van de Bijbel, waar het gaat over hoe de Heere God ons heeft gemaakt. Laat ons mensen maken naar ons beeld, zegt de Heere God. Op de laatste dag van de schepping, de zesde dag, schiep hij eerst alle grote landdieren, alle soorten vee, kruipende dieren, wilde dieren, van de olifant, de koe en het paard, tot de krokodil en de leeuw. En tenslotte, aan het eind van de rit, als de kroon op de schepping, schiep God ons mensen. Wij mensen, we hebben veel gemeen met de dieren. Niet voor niets ontstond de evolutietheorie. Wij mensen, wij lijken op dieren. Samen bevolken we de aarde. We zijn van elkaar afhankelijk. Ook dieren kijken, ook dieren eten, ook dieren poepen, ook dieren voelen. In veel opzichten, dieren komen uit de stof van de aarde voort en gaan terug naar de stof van de aarde. Wij lijken veel op dieren, er zijn parallellen. Maar er zijn tussen mensen en dieren ook hele fundamentele verschillen. En dat leren wij in Genesis 1 en 2. Alleen van de mens wordt gezegd dat hij geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van de levende God. Dat is niet door mensen bedacht. Het zijn woorden van de Heere God zelf. Die hij sprak toen hij ons maakte. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heersen, regeren over vissen van de zee, de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde. God spreekt daar over zichzelf in het meervoud. Laat wij mensen maken die op ons lijken. En wij weten nu dat daarmee wordt bedoeld vader, zoon, vader, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God is meervoud. De drie eenheid. Van oudsher werd dat ons en dat, meer, dat wij in Genesis 1 zo uitgelegd. Verwijzing naar Vader, Zoon, Heilige Geest. En de Geest van God wordt daar dus ook al genoemd in dat eerste hoofdstuk van de Bijbel. De God die meervoud is, schept ook de mens in het meervoud. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. En dan staat er, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij en mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En uit die man en die vrouw kunnen er nog weer kinderen voorkomen, zodat het ook een soort drie-eenheid wordt. De God die meervoud is, schept mensen in het meervoud, omdat juist in de relaties met elkaar vinden wij onze diepste ontplooiing. We zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben. Wij zijn niet gemaakt als een eiland om allemaal individueel apart te wonen en te leven. Wij vinden juist onze diepste ontplooiing in relaties met elkaar. En dat is waarom de Heere God vanaf het begin ons zet in gezinnen, in families, waardoor iedereen een vader en een moeder heeft, waardoor hij ons ook zet in de levenskring, in de lichtkring van de christelijke gemeente. Gods verlangt dat iets van de harmonie en de goedheid en de liefde en de geborgenheid en de veiligheid van hemzelf in relaties onderling gestalte krijgt. Van jongs af aan in ons leven. En wanneer dat gebeurt, door een huwelijk, door een gezin, dan leren kinderen over liefde en trouw en veiligheid en geborgenheid. En dat is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Liefde en trouw leer je zo van jongs af aan van je papa en mama. Er is veel nagedacht en veel geschreven over wat het nou betekent dat wij mensen geschreven zijn naar het beeld en de gelijkenis van de Heere God. Er zijn dikke boeken over. Het betekent dat wij als mensen iets kunnen weerspiegelen, iets kunnen reflecteren van de Heere God zelf. Van zijn wijsheid, van zijn goedheid, van zijn trouw, van zijn ontferming mogen wij iets uitstralen. Wij kunnen op hem lijken. Daar zongen we Psalm 8 over. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u gemaakt. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Mensenkind dat u naar hem omziet. Wij zijn maar zo klein en onbetekenend, schijnbaar. Maar aan de andere kant zegt Psalm 8 dan toch. En toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. Bijna als een God. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. Alles aan zijn voeten gelegd. God schiep de mens als laatste, als de kroon van de schepping. Als zijn bondgenoot. Soms zie je kinderen die lijken sprekend op hun ouders, op hun vader of hun moeder. En dan kunnen we zien dat het een van die is. En zo is het ook met ons. Onze roeping is om te lijken op onze hemelse vader, op de Heere God. Wij hebben veel gemeen met dieren, maar we lijken als enige van alle schepselen op aarde het meeste op de Heere God. Want God blies zelf zijn eigen levensadem in ons. En daar zit al iets in van zijn geest. En daarom kregen wij mensen ook als enige de opdracht om namens God te regeren op deze aarde. Over alle dingen, over heel de aarde. En later in Genesis 2 ontvangt juist de mens de opdracht om die mooie paradijstuin, om daar op te treden als de hovenier en de naamgever, om die te bewerken en te bewaken. En hoe wij dan precies het beeld van God weerspiegelen in ons leven, dat wordt verder niet uitgewerkt, wordt niet uit de doeken gedaan in de Bijbel hier. Maar wanneer we nuchter nadenken over onze mogelijkheden, onze talenten als mensen, dan krijg je er meer zicht op. Want alleen wij mensen hebben tussen al die andere schepselen het vermogen om te regeren, om te heersen, om te organiseren. En we doen dat dus ook hard. En daardoor gaat het soms ook niet mis. Gaat het soms ook mis in de wereld als wij de wereld uitbuiten. Want alleen wij mensen kunnen ook ons verstand gebruiken om te ordenen en na te denken. Wij kunnen communiceren door te spreken, maar ook door te schrijven. Tegenwoordig met internet. En we kunnen dingen creatief bewerken. Daarom hebben we allerlei fabrieken en allerlei producten die wij mensen kunnen maken. En alleen wij kunnen een relatie aangaan met onze maker, met de schepper, door tot hem te spreken, door te bidden. Wij kunnen bewust geloven en kiezen te leven naar de wil van onze God. Dan alles is positief. Maar het kan natuurlijk ook omslaan in het negatief, waardoor wij Gods schepping gaan misbruiken. En helaas gebeurt dat ook veel. En waardoor we de schepping van God juist vernietigen. In dat alles is de mens uniek. Alleen de mens kan dat. Wij ontvingen Gods adem als een levenskracht om iets van hemzelf te weerspiegelen. Wij zijn op aarde bedoeld als Gods ambassadeurs. Als zijn vertegenwoordigers. Gods oorspronkelijke bedoeling was dat wij mensen nauw zouden samenwerken met hem om de wereld te bewerken, om die wereld, om zo zijn plannen werkelijkheid te laten worden hier op aarde. Maar helaas werden die goede plannen van de Heere God doorkruist. Door de zonde, door de rebellie, door de duivel, die het zaad van verdeeldheid en van zonde in onze harten zaait. Daarover lees je al in Genesis 3, over die verkeerde keuzes die de mensen maakten. En in Genesis 4 lees je over de eerste broedermoord, die sindsdien miljoenen keren is vermenigvuldigd. Kijken we vandaag op aarde rond, dan zien we dat kwaad nog altijd rondwaart. En dat wij mensen vaak Gods schepping uitbuiten en vernielen, waardoor de toekomst er dreigend uitziet voor onze kinderen en toekomstige generaties. De diepste wortel van dat kwaad is dat wij mensen ons losmaken van onze schepper. Dat we het niet als onze roeping zien om te lijken op hem, maar dat we denken dat we zelf God zijn. En dat we alleen maar voor onszelf leven en ons eigen belang. Dat we onszelf het middelpunt maken van alle dingen. En dan ontsporen dingen, zoals ook blijkt uit het Bijbelse verslag. In Genesis 5 en 6 lees je al over Noach en de zondvloed die komt, omdat de mensen zeer slecht waren. Er staan donkere versen in Genesis 6, waar je leest in 6 vers 5, de Heer God zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En hij kreeg er spijt van dat hij mensen op aarde gemaakt had. Hij was tot in zijn hart gegriefd. En hij zei, ik zal de mensen die ik op aarde heb geschapen van de aarde wegvagen. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb. Nou, dat zijn wel de donkerste versen die zo'n beetje staan in de Bijbel, denk ik dan. En toch, ook al leidt God meer dan wie ook aan misbruik in zijn schepping. En toch is hij een God van leven en van liefde en van licht en van trouw. Die niet kan tegen duisternis en dood en haat. Hij geeft te veel om ons, om zijn handen totaal van ons af te trekken. En daarom zorgt hij met Noach en de ark ook weer voor een nieuw begin. En de regenboog van zijn belofte die toch staat over onze gevallen schepping. En daarom stuurde hij later toch weer de Heere Jezus. Die stierf van het kruis voor onze zonden. En hij beloofde al aan Abraham dat door het nageslacht van Abraham alle generaties op aarde gezegend zouden worden. De Heer Jezus kwam om de weg voor ons weer te openen naar God. Zodat door hem gerechtvaardigd, doordat hij onze zonde draagt, wij toch recht kunnen staan voor God. En dat de geest van God ons vervolgens kan bezielen. Nadat Jezus stierf van het kruis kwam de Heilige Geest, werd uitgestort over alle vlees. En die geest is gekomen om dat oorspronkelijke plan van God, dat hij ons geschapen heeft naar het beeld van God, om dat toch weer realiteit te laten worden. De Heer Jezus is het perfecte beeld van God. In hem schittert Gods glorie, Gods goedheid, Gods genade. De Heer God deed hem opstaan uit de dood en maakte hem tot onze koning en Heer. En wie gelooft in Christus, die wordt geestelijk herboren, wedergeboren, zegt de Bijbel. Die ontvangt het voorrecht om dan toch een verlost en geliefd kind van God te zijn. Daarvoor moet je de Heer Jezus aannemen. Zeggen, ik red het alleen niet. Ik heb spijt van mijn zonde, van mijn rebellie tegen u. Ik wil dat u mijn koning en Heer bent. Kom in mij wonen en vervul mij elke dag weer met die geest. Die geest die in ons leeft, Er is geen gelovige die de geest niet heeft, zegt de Bijbel. Wie gelooft in Jezus, die heeft dat door de werking van de geest. Maar die geest wil ons ook vervullen, die wil ons ook volmaken. Zodat in onze gedachten, in onze gevoelens, in onze woorden, in ons doen en laten, die geest gaat doorwerken in ons leven. En dat is dat proces van het afleggen van het verkeerde van die oude mens en het aandoen van de nieuwe mens in Christus. De Bijbel noemt dat herboren worden, geestelijk opnieuw geboren worden. En dat kan door de Heilige Geest die met Pinksteren over ons werd uitgestort. Die wil ons vormen, die wil ons bezielen. En zo begint in het leven van de gelovige mensen een vormingsproces. Een vormingsproces wat je hele leven lang duurt. En waar we elkaar in mogen aanscherpen, elkaar mogen toerusten, elkaar mogen aanmoedigen in de christelijke gemeente. Wij zijn als gelovigen op aarde hecht verbonden met de Heere God, met God de Vader, met de Heere Jezus, als onze Koning en Heer, met de Heilige Geest. Die wil ons vormen. Wij mogen op ons eigen plekje de Heere God weer vertegenwoordigen. Hij, Christus, ons hoofd in de hemel, wij op ons eigen plekje de handen en voeten van de Heere Jezus. Zijn lichaam op aarde. En dat betekent dat Christus, die leeft door de Heilige Geest, miljoenen handen en voeten vandaag heeft in alle landen op aarde. Mensen die namens hem het goede doen. En dat hoeft niet altijd groots en spectaculair en meeslepend te zijn. Het is eerder vaak onopvallend en op de achtergrond. De Heer Jezus zegt, geef je maar één beker koud water aan een van de minste van mijn kinderen, dan heb je dat voor mij gedaan. Oprechte liefde en aandacht voor andere mensen om je heen, daar begint het mee. Daar zie je aan dat mensen bezield worden door de geest van God. En dan wordt de cirkel rond. Want dan kan dat beeld van God toch in ons gestalte krijgen. Het kan hersteld worden. Omdat de Heere God liefdevol is en trouw en het nooit opgeeft met ons. Daarom is er altijd ook weer een nieuw begin. Ook wanneer wij gevallen zijn, wanneer het misgaat in ons leven, is het toch mogelijk dat wij steeds weer bezield worden met die geest en met zijn liefde. Door de geest wordt de liefde van God in onze harten uitgestort, zegt de Bijbel. Dus als je denkt, ja, ik ervaar dat niet zo, ik zie dat niet zo, ik ben meer met mezelf bezig, het lijkt me eigenlijk onverschillig, bid dan om meer van de Heilige Geest. Bid het voor je geliefden, bid het voor je kinderen. Een gebed om vervulling met de Heilige Geest is een van de belangrijkste dingen die je kunt vragen. En de Heer Jezus zegt daarover, als je bidt om de Heilige Geest, ja, zoals een kind, een vader vraagt om een brood, zal de Heere God het dan niet geven? Hij zal het zeker willen geven. Hij houdt van dat soort gebeden. En zo wordt op duizenden, op miljoenen plekken op aarde, door gelovige mensen, iets zichtbaar van de aanwezigheid van God. De gestalte van God mag in ons leven naar boven komen. Zijn liefde, zijn trouw, zijn wijsheid, zijn goedheid, dat mogen wij weerspiegelen. Dat is onze visie, dat is onze roeping. Christus en zijn geest bij de mensen brengen en de mensen bij Christus. Dat is Gods verlangen, zijn doel met ons. Dan werken wij samen met de Heer. En misschien zit je dan wel hier en denk je, nou ja, dominee, het is wel mooi. Prachtig idealen, weet je wel. Het lijkt wel wat op die bloem die zo prachtig eruit ziet. Maar ja, kom je over een week weer terug, dan is die dood. En dan ligt die bloem toch ook in de vuilnisbak. En zo is het in onze wereld ook vaak. Er gaat ook zoveel mis. En er gaat zoveel mis in mijn eigen leven. Waarom zie ik er dan zo weinig van? Waarom ervaar ik er zo weinig van? Waarom is er zoveel gebrokenheid en hoor je in onze wereld meer over geweld en over dreiging? En waarom kun je zelfs in de kerk en in je eigen gezin en familie zo teleurgesteld worden en verbitterd door afwijzing en geruzie en misleiding? Er zijn nogal wat mensen die de kerk gefrustreerd en beschadigd de rug toekeren. Heer Jezus zegt, Heer Jezus wil ik nog wel kennen en dienen en aanbidden, maar de kerk, nou dat hoeft van mij niet meer hoor. Daar liep de Heer Jezus zelf natuurlijk ook al tegenaan toen hij op aarde was. Er is veel dat krom is, dat niet is zoals het hoort te zijn. De duivel werkt ook nog altijd in onze wereld. is erop uit om ons te beschuldigen, om ons te ontmoedigen, om ons te verdelen. En dikwijls lukt hem dat ook. Maar de Heere God geeft het niet op. Hij wil toch dat het beeld van hem in ons gestalte krijgt. Hij blijft doorgaan met ons. En misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen die wij moeten doen. Trouw zijn zoals de Heere God trouw is. Blijven op je post, doorgaan, ook als het tegen zit, als een soldaat in het leger die niet opgeeft, maar op zijn post blijft, ook als het heftig is. Liefhebben, ook wanneer er geen respons en reactie is. Geven, ook als je niks terugkrijgt. Dat is vaak een strijd. Een strijd tegen jezelf, tegen je eigen ik, in je eigen hart. Gods beeld en gelijkenis zijn nog niet volmaakt in ons gekomen. Dat wacht tot de Heer Jezus terugkomt. Dat zijn geest en zijn liefde ons 100% altijd kunnen vervullen. Maar hij komt eens terug. En er komt een einde aan alle moeite en leed. De geest is de geest van de waarheid. Hij wil ons leiden. De geest is de geest van de hoop. Er is hoop voor onze wereld. Wij gelovigen, wij zijn optimistische mensen. Die kunnen volharden omdat die geest ons wil bezielen. En misschien heeft dat beeld van God wel vooral daar ook mee te maken. Dat we het ondanks teleurstelling en ondanks het feit dat wij falen, toch nooit opgeven. Maar dat we doorgaan, ook als het heel moeilijk is. Dat geloof en hoop en liefde nooit volledig doven in onze wereld en in mensenharten. Dat het niet te blussen is. Dat het altijd weer opvlamt. Dat die kerk van Christus over heel de wereld zich blijft uitbreiden en blijft groeien. Het licht dat steeds weer schijnt. Want het is een vuur dat de Heere God zelf door zijn geest steeds weer aansteekt in mensenharten. Hij blaast het aan. Hij doet het hier in ons midden. Hij doet het wereldwijd bij miljoenen mensen in alle landen, in alle tijden. Wij bidden vandaag dat dat vuur helder mag blijven branden. Ook in ons eigen hart, in ons eigen midden, als kerk aan het plein, als NGK in Voorthuis en Barneveld in Nederland en over heel de wereld. En dat zo de Heere God mag schitteren hier op aarde en ook in onze levens. Amen.